Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Ik begin met het lezen van een heel kort fragment vandaag. Ik staar naar de oranje telefoon met het zwarte spiralende snoer, dat me om onduidelijke reden aan de tekenfiguur Moomin doet denken. Bij de eerste rinkeling neem ik op. Dag schat. Ze klinkt vertrouwd dichtbij. Mama? Wat een tragedie. Ja, zeg ik, mijn stem geknepen. Dit had ik niet zien aankomen. Niemand, denk ik. Arme man. Arme wij. Arm land. Arme wereld. Dit is een passage uit een van de laatste hoofdstukken van de roman van mijn gast van vandaag. En dat is Janna Loontjens. Dankjewel, Janna, dat je naar me toe bent gekomen voor dit gesprek.
Nou, met alle plezier.
Ja, het is een gesprek dat gaat over je nieuwe roman. En toen ging hij, verschenen bij uitgeverij De Geus. Ja. We spraken elkaar al kort eventjes in de boekenweek, maar het was een heel kort gesprek. En toen bedachten we daarna dat het leuker zou zijn om elkaar nog wat langer te spreken.
Zeker.
Nou, dat plezier heb ik dan vandaag.
Mm-hmm.
Ja. Ik heb een stapel boeken naast mij liggen. En dat is een deel van jouw productie.
Ja.
En teruglopend in de tijd, een essaybundel, Schuldig.
Uh-huh.
Prachtige bundel. Daarvoor de roman Wie weet.
Uh-huh.
Ik heb niet al je boeken hier. Dus ik sla er ongetwijfeld een titel over.
Ja.
Roaring 90s, ook een mooie essaybundel.
Daarvoor zat misschien wel niet een roman. Ja.
Precies, en Mijn leven is mooier dan literatuur. Ook een prachtig boek. En gedichtenbundel.
Ja.
Dat ben jij toch? Ja. Daarvoor de roman Hoe laat eigenlijk? En dan je eerste twee dichtbundels. Het ongelofelijke krimpen en varianten van nu.
Ja.
Ja. Misschien hebben mensen in deze keur van titels een soort leidraad gevonden. En dat zijn die titels die niet per definitie bevestigend zijn. Niet per definitie aanduidend zijn.
Mm-hmm. En terloopse titels eigenlijk.
Terloops, maar ook op zo'n manier dat je zelf als lezer de intonatie kunt zoeken en daarmee een betekeniswending kunt geven. Hè? Hoe laat eigenlijk? Zonder vraagteken.
Mm-hmm.
Dat ben jij toch ook eveneens zonder vraagteken. En wie weet, zonder vraagteken.
Ja, en misschien wel niet en dus ook.
Misschien wel niet. En toen ging hij.
Ja.
En dus altijd dus zonder leestekens.
Ja, klopt.
Een soort elementaire openheid.
Ja, en het zijn ook vaak fragmenten. Hè? Dus hoe laat eigenlijk? Het zijn hele open tekstfragmenten. En ik vind dat dus heel spannend en ook mooi. En ook eigenlijk heel precies en treffend vaak. Want ze zeggen toch heel veel over het boek. Als je eenmaal het boek hebt gelezen, zul je dat ook altijd ontdekken. Maar het zijn natuurlijk niet van die titels waarmee je meteen een beeld hebt van wat voor boek het zal zijn. Dat helemaal niet. Maar ja, ik ben altijd heel blij als mensen zeggen van, oh, wat een geweldige titel. Zoals Sanneke van Hassel, die zei laatst dat het haar aan K. Schippers deed denken, aan de titels van K. Schippers. En dat snapte ik ook wel. En zij zei ook, ik vind ze zo sterk en poëtisch. En dan ben ik heel blij, want sommige mensen die zeggen van ja, wat een rare open titels. Dat hoor ik ook wel. Dus de meningen zijn erover verdeeld, ja.
Ja, wat ik wel heb is dat ik ze moeilijker onthoud.
Ja,
dat wel.
Ja, dat ook, ja.
Maar wat wel interessant is, is dat jij zegt dat ze minder bepalend zijn.
Ja.
Maar ze zijn bepalend in hun onbepaaldheid. Hè? Want het laat iets zien dat toch een karakteristiek is voor jouw schrijverschap.
Nee, zeker.
En dat er veel gezocht wordt. Mensen vragen zich een hoop af in je boek. En zijn altijd, net als Marcel in het laatste deel van A la recherche du temps perdu, die staan op een oneven grond. Hè, Marcel staat dan op een wiebelende een steen
tekel, ja.
Voordat hij naar die laatste mondaine bijeenkomst gaat.
Ja.
En dat geldt ook voor jouw personages, vaak.
Nee,
dat,
zeker.
Dat daar altijd een zoeken is naar een soort evenwicht.
Klopt. Ze zijn altijd zoekend, inderdaad, mijn personages. En wat ook nog eens zo is, ik hou er ook heel erg van als er ook draadjes open blijven in een boek. Hè? Dus het is voor mij nooit helemaal een afgerond plot. Of een, er zit wel een plot in en er zit ook een spanningsboog in. En personages maken ook echt wel wat door. Maar het is nooit zo dat je echt met een dat alles wordt opgelost aan het einde. Dat is natuurlijk bij heel veel boeken zo, maar dat het niet wordt opgelost. Maar dat, ik vind dat heel belangrijk, omdat dat in het leven natuurlijk ook zo is. Hè? Dat, ik hou juist ervan om dat echt, dat leven zo het boek in te trekken. En dat je het niet een kunstmatige afronding geeft.
Ja.
En dat zit ook wel in die titels eigenlijk. Ja.
Paul Valéry, die ik wel vaker aanhaal voor deze microfoons, die zei daar ook over dat de afgeronde gedachte eigenlijk altijd een fabulering is, omdat het een fictionalisering is. De afgerondheid is een fictionalisering.
Ja,
en
klopt.
De titel en die openheid die jij nastreeft in het niet volledig samentrekken van alle draden tot een kleedje, dat ademt diezelfde gedachte uit, lijkt wel, hè, om een soort waarachtigheid te zoeken, in zekere zin.
Mm-hmm. Ja, misschien moet ik iets vertellen over waar het boek over gaat, omdat het misschien heel abstract is.
Ja, nou, maar we hebben het nu in bredere zin over je schrijverschap. En ik dacht,
Zeker. Dat
is leuk, omdat die titels, die toch ook vragend gesteld kunnen worden, uitgesproken kunnen worden, toch ook vragen oproept, in ieder geval bij mij altijd.
Ja.
En het zegt, ook al zei je, ze zijn onbepaald, zegt het heel veel over je schrijverschap, nogmaals.
Zeker,
dus,
ja.
Maar natuurlijk laten we naar heel specifiek naar en toen ging hij gaan. Ja, het is een hele ambitieuze roman. Het is heel gek om dat te zeggen alsof die anderen dat niet waren. Maar ik zei in het vorige gesprek al, en ik herhaal het nu, dat het lijkt net alsof er een soort graduele ontwikkeling zit in de complicatiegraad van het samenstel van verhaallijnen en personages.
In mijn oeuvre.
In jouw oeuvre.
Ja. Nee, zeker. Dat is ook wel zo. Het wordt steeds. Dit boek is inderdaad ambitieus. En het is ook in zekere zin een historische roman. Hè? Het speelt zich af in de jaren 70 en 80, ten tijde van de moord op Olof Palme. En ik heb heel veel onderzoek gedaan naar de moord op Olof Palme, naar Olof Palme zelf, naar die tijd in Zweden. Ook naar het activisme in Zweden destijds, dat zich inzette tegen apartheid in Zuid-Afrika. Want dat was toen heel aanwezig in Zweden. En ook Olof Palme zelf was daar erg mee bezig. Hij had ook veel vriendschappen met Zuid-Afrikaanse anti-apartheidstrijders. En daar heb ik enorm veel onderzoek naar gedaan. Dus het heeft in die zin heeft het ook echt een heel historische fundament, eigenlijk, dit boek.
Ja. Ik wil nog één ding zeggen over wat ik net zei.
Ja.
Je hebt die vergrote complexiteit, die grotere complexiteit. Maar Wat heel belangrijk is voor de mensen die het boek nog niet gelezen hebben, het heeft een hele speelse, lichtvoetige toon.
Ja.
En ondanks het drama en die dramatische passage, arm land. Dat zit er ook allemaal in,
ja.
Dat drama. Maar tegelijkertijd zit dat zo verweven met het leven van alle dag van de personages. En ja, daar blink je echt in uit, vind ik, in dat boek. Dat je dat leven dat je met ons deelt, waardoor de personages mens worden voor mij als lezer. Ja. En niet alleen maar een type of een figuur, een pion op het schrijversbord. Ja. Dat die tot leven komen en ook zo dat ze in actieve verbinding staan met die historische gebeurtenissen,
ja.
Die om hen heen spelen en die hun tijd uitmaken.
Ja, ja. Ja, jij zei dat eerder ook al tegen me, dat vond ik heel fijn om te horen, dat je vond dat het zo, dat ik dat zo soepel met elkaar had verweven, dat persoonlijke en het politieke en het historische. En het leest volgens mij inderdaad ook heel makkelijk, het boek. Ik vind het ook heel fijn dat je zegt dat je de personages, dat ze het echte mensen worden, dat je ze echt leert kennen. Dat had ik zelf ook tijdens het schrijven, leerde ik de personages kennen. Dat is natuurlijk ook geweldig. En ja. Ik leerde ze steeds beter kennen en ze werden ook steeds gelaagder en en complexer ook, hè, hun karakters. Dus dat was een enorm plezier ook om dat te schrijven.
Het is niet de eerste keer dat je omkijkt, hè, in je essaybundel. Ja. De Roaring Nineties kijk je eigenlijk ook al terug.
Ja.
En misschien op verschillende manieren in andere boeken ook. Alleen is dat misschien individueler, hè, persoonlijker, opgeborgen in het boek.
Ja.
En net zoals dat, ik denk, het schrijven van zo'n boek schuldig, waarin er toch een sprake is van een zeker zelfonderzoek.
Zeker.
Dat zelfonderzoek, dat verrijkt jou ook als schrijver. En dat maakt ook dat je waarachtiger personages kunt creëren. Dus dat is denk ik ook gewoon onderdeel van ieders schrijverschap, van elke romancier, wil ik maar zeggen.
Mm-hmm.
Denk ik dan.
Ja, nee, dat zou zeker kunnen. Ja. Ja, het is natuurlijk omdat het zich in Zweden afspeelt. In een tijd toen ik zelf ook in Zweden woonde, denken heel veel mensen dat ik personages op werkelijk bestaande personen heb gebaseerd. Maar dat is helemaal niet zo.
We lopen nu eventjes vooruit, dus ik onderbreek je eventjes.
Oh.
Want je hebt gezegd de moord op Olof Palme.
Ja.
Maar die hebben wij hier ook meegemaakt op onze manier.
Zeker.
Alleen was dat anders dan in Zweden. En het is een groep vrienden. En kennissen, een gemeenschap is het eigenlijk meer.
Uh-huh.
He, dus dat is iets gecompliceerder.
Ja.
En in een periode tussen 1979 en 1986.
Ja.
Je gooit de chronologie helemaal door elkaar.
Ja.
Zonder dat we daarmee een vertroebeling van tijd krijgen. Dus het blijft allemaal helder.
Uh-huh.
Dat is een specifieke periode in een specifieke gemeenschap die in het bos in Zweden woont.
Mm-hmm.
En ja, dat Zweedse bos, dat is afgescheiden. Het is een mooie afgescheiden biotoop, als het ware.
Ja.
Maar misschien ook representatief op die manier voor allerlei andere groepen in die tijd nog.
Ja.
Dus dat zijn nog wat een aantal hippies die hun idealen nog steeds na proberen te streven, de kunstenaars, vrijbuiters, politieke activisten.
Mm-hmm.
De rollen die ik nu noem, die een mens in de maatschappij kan hebben, die worden bij deze of gene met elkaar vermengd.
Mm-hmm.
En bij de een is het idealistischer en staat het verder af van, laten we zeggen, een mogelijke verwerkelijking van het eigen leven en de idealen dan bij de ander.
Mm-hmm.
Dus dat komen we allemaal tegen. En dus er zijn verbindingen met daadwerkelijke politieke gebeurtenissen.
Mm-hmm. Zeker.
Anti-apartheid, het is een organisatie die in contact staat met diplomaten.
Ja.
We hebben een personage die komt uit Soedan.
Mm-hmm.
Osama Saleh. Mm-hmm. Die heeft een zoon, mm-hmm. Fahim. En die Osama, die heeft een beta-studie gedaan. Wat was het ook alweer?
Biologie, toch?
Biologie. Ja. En, maar die heeft besloten om zijn carrière te veranderen. En ja, die is schilder geworden. En die volgt een schildersopleiding in een uitwisseling. En is daarvoor in Zweden. Zijn zoon is mee. Fahim, een jonge man uit 1966. En dit speelt dan in de vroegste tijd.
Hij is 13 in de eerste... Ja. Of in de tijd... Ja, in 79 is hij 13 volgens mij. En dan later is hij 16. Ja, ik weet niet meer
precies. Nee, precies. Maar goed. Ja. Maar dat zijn twee belangrijke personages.
Ja.
Want die komen in contact met de verteller van het verhaal.
Ja,
Ebba. En Ebba is een meisje dat is 3 jaar jonger.
Ja.
Vier jaar jonger dan deze Fahim.
Ja.
En zij heeft een moeder, die heet Josephine. Waardoor ik altijd meteen aan Kafka moet denken.
Oh ja.
En Josephine, of de zangeres van het Muizenvolk.
Dat zegt die Bob in het verhaal.
En die zegt dat ook, inderdaad. Ja. Want ik had een vraagteken gezet toen ik die naam in het begin zag.
Ja.
En later werd dat inderdaad ook nog door een van de personages opgehaald.
Ja.
Wat een hele leuke herkenning is natuurlijk.
Ja.
En, dus we hebben die tijd... Die mensen in het bos. En nog een belangrijk element om voor het verhaal.
Mm-hmm.
En de manier waarop de vertelling in elkaar steekt. Is Ebba is de verteller.
Ja.
Op een gegeven moment, wat je met raamvertellingen hebt, is dan verlies je dat. Dan zit je gewoon in het boek en dan heb je niet voortdurend die bewustzijn dat Ebba de verhalenverteller is. Maar er is ook een andere perspectief, namelijk dat er brieven.
Ja.
Aan Ebba worden geschreven door Josephine.
Ja, want Josephine zit in de gevangenis en die schrijft haar brieven.
Precies.
Ja.
Nou goed, dus dat hè, in de omgeving is dat globaal dan het, mm-hmm. dat, laten we zeggen, de biotoop eventjes
klopt.
Uiteengezet.
Zeker, ja. Ja, ja, en Ebba die begint het verhaal, het boek begint dus in 1986. En dan zit haar moeder in de gevangenis, Josephine, je weet niet waarom. En dan wordt Olof Palme vermoord. En dat is een enorm crisismoment. En dan ga je terug in de tijd, het bos in, als ze nog in het bos wonen, naar 1979... En daar, dan is Ebba 9 of zo. En die woont dan daar samen met Josephine. Haar vader is weg. Die is een Bhagwan. Hij heeft zich bij de Bhagwan aangesloten en woont in India. Het is echt een groep van hippies. En dan heeft zij inderdaad, Josephine krijgt een relatie met Osama, de kunststudent die met een beurs uit Soedan in Zweden woont. En die komt met zijn zoontje. Bij hen wonen. En Ebba wordt ook wel een beetje verliefd op Fahim. En later ook weer. Ze heeft de hele tijd eigenlijk een beetje verliefd op hem.
Ja, dat is heel grappig, omdat dat... Enerzijds is het haar oudere broer, als het ware. In zo'n nieuw samengesteld gezin.
Klopt.
Maar je merkt ook al dat je dat zo introduceert dat je toch wel ook een soort ontluikende interesse ziet. En dat ontluikende, dat geldt ook voor het personage Ebba.
Zeker, ja. Ja, ja, het is in die zin, voor Ebba is het een soort coming-of-age verhaal. En verder heb je natuurlijk ook het verhaal van de volwassenen in die tijd.
Ja, ja. Toen je dit boek begon, hè, de eerste ideeën over dit boek, was dat dan meteen al die gedachte, ik wil iets doen met de moord op Olof Palme en het effect daarop op de maatschappij. Was dat het beginpunt?
Ja, eigenlijk wel. Ik had... Het was een beetje omdat mensen altijd zeiden van ja, na 9-11 is de wereld nooit meer hetzelfde geworden en de polarisatie is zo toegenomen. Maar eigenlijk zag ik ook altijd al de moord op Olof Palme als zo'n breekpunt, als zo'n kantelpunt in de tijd, dat daarna de wereld anders was. Maar dat is heel erg het Zweedse verhaal natuurlijk. Maar dat heb ik een beetje meegekregen van, hè, toen verloor Zweden zijn onschuld. Het was het idealisme, daar kon je niet echt meer vol in geloven. Het werd gewoon een andere tijd, cynischer, harder, meer skepsis. En ik dacht altijd van, ja, ik zou graag een boek schrijven over, of dat zich afspeelt eigenlijk voor dat kantelpunt, hè, waarin er nog echt geloofd wordt in dat je de wereld kunt verbeteren, dat we met z'n allen de goede kant uit kunnen gaan. Hè, dat is echt een soort naïviteit misschien, maar ook een openheid en een soort onderliggend geloof in de goedheid van de mens. En dat kreeg ik heel erg mee als kind. En dat is eigenlijk heel bijzonder. En daar, ik wilde het verhaal in die tijd zich laten afspelen.
Ja, maar dat was ook in die tijd niet een gemene deler, toch?
Nee, het was natuurlijk niet overal zo.
Want er waren ook mensen die helemaal niks wilden weten van een Olof Palme.
Tuurlijk. Het geldt natuurlijk niet voor iedereen. Het gaat echt over die gemeenschap. En dat is natuurlijk ook een gemeenschap die ik heb geportretteerd van hippies die niet alleen in het politiek idealisme geloofden, maar ook in een soort persoonlijk idealisme van, ook gekozen gezinnen, dat vriendschap even belangrijk is of misschien belangrijker dan liefdesrelaties. Dat ook kinderen opgevoed kunnen worden, ook door een gemeenschap van vrienden. Dat soort idealen die komen allemaal tot uiting in dit boek.
Ja, en in het menselijk tekort wordt op een kaleidoscopische manier uitgelicht in het boek.
Ja,
dus in het grotere, politieke, maar ook in de familierelaties. Hè, de daadwerkelijke biologische familie.
Ja.
De onmogelijkheid daarvan, die ook hilarisch is bij tijd en wijlen.
Ja.
Maar ook de affinité électieve, dus de gekozen vriendschappen.
Precies.
Daarin zie je ook dat daar een hoop mankeert.
Ja, er gaat van alles mis. Het is natuurlijk zeker. Maar toch, ik vind toch, er gaat heel veel mis in het boek. Hè? Op grote schaal en op kleine schaal. En er zijn, geloof ik, ook 9 mensen worden vermoord. Hè? Zowel historische personen die echt hebben bestaan, echte moorden die hebben plaatsgevonden. En ik geloof 1 fictieve moord. Het meeste is ver weg van Zweden, maar het dringt de hele tijd wel tot hen door. Het heeft altijd te maken met politiek activisme. Het zijn allemaal mensen voornamelijk die worden vermoord door het Zuid-Afrikaanse regime. En het Zuid-Afrikaanse regime vermoordde ook mensen die gewoon ook in het buitenland. Hè? Dus dat is ook.
In Londen en in Stockholm worden er 2 voorbeelden.
Ja, en in andere Afrikaanse landen waar mensen dan gaan schuilen
Mozambique.
Eigenlijk. Ja. Maar goed, dat speelt allemaal op de achtergrond. Dus dat zijn natuurlijk hele grote catastrofes. Maar ook inderdaad op persoonlijk vlak gaat er heel veel mis tussen al die personages.
Ja, ja. Maar het is wel interessant toch ook, hè? Want je noemde het nu, er is ook een dame die ik voor het eerst tegenkwam. Ruth First. En die wordt ook vermoord.
Zeker. Zij heeft ook een geweldig boek geschreven.
En maar in de kast achter jou hier staat een boek, I Write What I Like. Dat is van Steven Biko, ook vermoord. Dus als je dat dan zo gaat optellen, dan zijn er heel veel momenten dat je kan zeggen, arme man of arme vrouw, arme wij, arm land, arme wereld. En dat allemaal elke keer die aardsverschuivingen zijn, die definiëring van catastrofe, zou je kunnen zeggen, op allerlei niveaus. En dat de mens niet aflaat om dat te herhalen.
Mm-hmm. Nee, zeker. Het is wat dat betreft heel somber, waar de mens altijd weer toe staat.
Maar het is wel zo natuurlijk dat het voor Zweden anders is als Olof Palme wordt vermoord, omdat het ook de persoon is die leiding heeft gegeven dan een politiek leider van het land was.
Zeker. Olof Palme was de premier en hij was een enorm begaafd spreker. Het was ook echt een intellectueel. Het was een heel bijzondere politicus, want hij was heel geëngageerd, hij was heel geïnteresseerd in kunst. Ook in zijn toespraken kon hij ook regels uit gedichten citeren. En ik heb heel veel van zijn toespraken ook gelezen. Die zijn altijd echt fantastisch. Dus dat was echt geweldig. En hij had dus Hij was ook internationaal heel bekend. Ook tijdens de Irak- en Iran-oorlog werd hij gevraagd om te bemiddelen. En ook toen hij in de oppositie zat, had hij gewoon in de internationale politieke wereld een hele grote rol. Het was echt een bekende politicus. In Zweden had hij dus heel veel volgers, heel veel bewonderaars, maar ook heel veel mensen die hem haten. Dus ja, maar goed, hij nam in elk geval een enorm belangrijke plek in het Zweedse klimaat van jaren 70 en 80. Ja.
Ja, en misschien is het aardig om een voorbeeld aan te halen, en dat is dan gewoon maar een voorbeeld, mm-hmm. van hoe jij op verschillende niveaus het persoonlijke leven van de personages, mm-hmm. En die bredere geschiedenis, mm-hmm. Met elkaar verbindt. Dat doe je op allerlei verschillende manieren. Mm-hmm. Maar ik dacht, op pagina 52, mm-hmm. heb je een passage die een van die manieren laat zien.
Mm-hmm.
Zou je dat misschien willen voorlezen?
Zeker, dat is dan, dan vraagt Ebba aan Fahim. Fahim is hier volgens mij in dit fragment 20 en zij 16. Dat is, dus speelt zich in 1986 af. Ebba vraagt aan Fahim hoe oud hij was toen zijn moeder overleed. Want zijn moeder is ooit verdronken. En hij vertelt dat zij 7 was. En dan zegt hij op een gegeven moment: als je moeder doodgaat, is de wereld niet meer de wereld. Als je moeder doodgaat, ontdek je dat de wereld een decor is. Dat er zomaar stukken uit kunnen vallen. Hij keek voor zich uit, alsof je op het toneel staat en je gaat in je rol op, totdat ineens het paneel van het kasteel achterover kukelt en het bos zakt omlaag. Ineens sta je op een donker podium en weet je dat alles waar je in geloofde maar een spel was. De laatste dagen zijn precies zo, beaamde ik en kneep voorzichtig in zijn hand.
Ja, en die ik, daar is dan Ebba. Ja. Maar wat jij dan doet, is dan ga je meteen door. Weet je nog die keer in de roeiboot met Magnus en Kalle, vroeg hij. Ik knikte. Ik wist precies waar hij het over had. En dat is dat door laten rollen,
mm-hmm.
dat is iets wat in gesprekken gebeurt.
Ja.
Ja, misschien minder snel in zo'n geformaliseerd gesprek als wat wij nu hebben. Maar als je met vrienden samen bent, dan weet je dat er zomaar onderwerpen op tafel kunnen komen die niets te maken hadden met het voorgaande, en maar misschien toch wel associatief daarmee verbonden zijn dan. En dat doe je ook vaak in je boek, waardoor er een hele mooie levendigheid ontstaat. Ja. En ja, en dat die anekdote, die zit ergens anders weer in het boek ook.
Zeker.
Het is verstrooid en dat kom je dan langs, en dat is een vormend moment geweest voor deze twee jongelingen.
Ja.
Maar zonder dat ik de indruk heb dat jij mij een vormend moment serveert, mm. op een didactische wijze.
Nee, gelukkig maar. Ja, dat die gesprekken zo laten verlopen, hè, van dat het ook verschillende onderwerpen, en dat ook iemand zijn zin niet afmaakt, of dat iemand met een vraag er dwars doorheen komt. Daar heb ik enorm veel plezier in, om die gesprekken zo te schrijven. En ik heb natuurlijk ook later, hè, als we teruggaan in de tijd, en het begint met een feest, met de verjaardag van Josephine. En dan gaan ze ook op een gegeven moment z'n allen de sauna in, typisch Zweeds. En dan is er ook een gesprek tussen wel 8 personages, volgens mij, of personen. En dat vond ik ook heerlijk om te schrijven, maar dat gaat ook dwars door elkaar heen vaak. Hè? Iemand vertelt een verhaal en iemand praat er doorheen. En dat schrijf ik allemaal op, en dat vind ik, ik vind dat heb er echt.
Maar hoe doe je dat? Schrijf je eerst iets en deconstrueer het later om het vervolgens weer in elkaar te steken? Of komt dat zo?
Nee, het is wel, als ik het schrijf, hoor ik wel die stemmen. Hè, dan hoor ik de personages praten. Dan denk ik, die zegt dat, die zegt dat. Iemand komt met een inval, iemand begint een verjaardagslied ineens te zingen omdat Josephine jarig is. Een ander bedenkt zich ineens van, oh ja, het huis van mijn buurman is afgebrand omdat ze naar het vuur van de sauna kijkt en begint dat te vertellen. Dat komt gewoon zo in me op wat ze zeggen. Ik zet dat niet later in elkaar te schuiven. Wat wel zo is, is dat ik het later natuurlijk herschrijf en bijschaaf en
tuurlijk,
misschien nog wat tussenzet. Maar het is wel, ik schrijf die dialogen wel. Ja, zoals dialoog.
Ja, ja, en zoals, ja, en de beperkte chaos. Precies. Die zo'n gesprek ook kan hebben.
Ja.
He, dat je mensen hebt die een bepaald verhaal van iemand niet horen en dan ingaan op iets wat eerder is gezegd.
Precies.
Omdat ja, mensen een gedachtenleven hebben en ja, datgene wat er dan gezegd is, dat kan nog eventjes doorwerken in hun hoofd en weer gewekt worden.
Precies. Ja. Ik stoor me altijd heel erg aan te gepolijste gesprekken in boeken. Ik heb ook wel, als ik soms dan iets teruglees, hè, wat ik heb geschreven, als het te kloppend is, dan gaat dat er echt uit.
Ja, maar, maar is dat niet heel moeilijk? Want op een gegeven moment is het zo, want het is altijd een constructie.
Ja.
En ja, die constructie, dat wordt geslepen en ik kan me voorstellen dat je het op een gegeven moment niet meer ziet, namelijk. Omdat het voor jou, omdat je zo bekend bent met het materiaal dan en je hebt er zoveel aan gewerkt, moet je niet af en toe heel veel afstand nemen.
Jawel, je hebt wel
om het goed
nodig
te kunnen zien.
Ja, zeker. Maar ik laat het vaak ook wel liggen. Daarom schrijf ik eigenlijk altijd het liefst aan twee boeken tegelijkertijd. Omdat ik dan dus met deze roman was ik ook alweer aan een non-fictieboek bezig. Een opvolger van Schuldig. Trouwens, Schuldig heb ik ook tussendoor geschreven. Ik heb Schuldig ook geschreven terwijl ik aan dit boek bezig was.
Want ja, dat herinner ik me.
Ja, dit is ook echt wel. Dit is bijna 500 pagina's dik. Het heeft echt veel tijd gekost, dit boek. Maar dan ga ik dus van, als ik aan een roman schrijf, dan moet ik er wel een aantal weken aan schrijven. En dan verdwijn ik helemaal in de fictieve wereld. En dan bestaan die personages. En als ik op de fiets zit, dan denk ik, oh ja, die moet natuurlijk dat dan zeggen. Of als ik onder de douche sta, dan komen er nog ideeën op. Dus dan is dat de hele tijd bij me. Maar op een gegeven moment leg ik het dan weg. En dan werkt het voor mij heel goed om aan iets anders te gaan werken, zodat ik echt niet meer aan die roman denk. En dan ga ik na een aantal weken of na 2 maanden of zo, ga ik er weer naar terug. En dan kan ik het toch wel redelijk goed als nieuw lezen weer. En dat werkt voor mij heel goed.
Ja, ja, ja. En die karakters, die personages, die hebben ook een bepaalde kleur, hè, in intonatie en dergelijke. Heb je dat dan ook in je hoofd? Want ik las het net kleur, een beetje kleurloos voor. Hè, die laatste passage, arme wij, arm land, arme man.
Ja, dat is dus afwisselend en dat zeggen.
Ja, er zit geen toneelspeler in mij, dus ik lees dat gewoon op dezelfde toon allemaal.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat bij jou, dat ook dat gekleurd is dan. Dat je een bepaalde intonatie hebt.
Zeker.
Een personage.
Ik hoor ze natuurlijk echt zo praten. En ik zie ze in mijn verbeelding bewegen. En,
oh ja, dat ook.
Zeker. Zoals Bob in het boek is een enorm springerig personage. Die zo heel,
de enige Nederlander in het boek.
Ja.
Die daar af en toe verschijnt in het bos.
Ja, klopt. Ja, dat is echt een heel ongedurig, springerig, weet je, iemand die altijd zo met het been zit te trillen. En dat soort, dat zie ik wel voor me, ja, dat moet ook wel, denk ik. En zoals Jasmine, die gaat altijd meteen een kleermaker zitten. Ze gaat op een gegeven moment ook yoga doseren. Zij is heel lenig en heel, maar ook heel kalm. En dat is een heel andere energie. Dus ja, nee, zeker. Ze worden gekomen voor mij echt tot leven, die personen.
Ja, maar dat gebeurt, neem ik aan, ook niet alleen onafhankelijk van elkaar, dat je dat bedenkt en dat je ze samenbrengt, maar dat ze ook ontstaan in relatie tot elkaar.
Zeker. Dan
kan ik me voorstellen dat je een soort contrapunt ergens nodig hebt en dat je dan een bepaald personage zeker modelleert daarnaar.
Ja, en ook bijvoorbeeld, Josephine is dus eerst met Osama, maar vervolgens gaat ze met Bob. En dan is eigenlijk door die relatie met Bob ging ik ook weer meer nadenken, oh, wat zijn haar gevoelens nou eigenlijk voor Osama? En als Osama vertrekt en dus
ja, want die wilde weer terug naar Soedan.
Ja, dus ja, en de jaloezie en die erbij komt kijken. Want Osama had dan ook weer een vriendinnetje gehad. Zoals dat dan ging in die tijd. En nog steeds wel trouwens. Maar zeker dat soort momenten en confrontaties met elkaar, dat scherpt ook die karakters aan. Ja.
Jana, we hebben al besproken dat je eigenlijk meerdere vertellingen doet in het boek.
Ja.
En die ondersteunen elkaar ook onderling, denk ik. Dus je zou ze niet kunnen scheiden en dan drie dunnere boeken kunnen hebben.
Nee, zeker niet.
En je zei dat er een soort principiële openheid in zit. En dat je ook heel graag niet alle draadjes afhecht aan het einde.
Ja.
Maar dat is ook, kan me voorstellen, heel moeilijk. Mm-hmm. Want je moet ook iets vormgeven. Het is niet, het is heel erg vormgegeven, het boek.
Ja.
Dus enerzijds is het dus gecontroleerd.
Ja.
En anderzijds is er een soort openheid, mm-hmm. Die wij geneigd zijn te denken als levendig.
Mm-hmm.
Maar als dat te veel ruimte krijgt, zou je kunnen zeggen, is er te weinig vorm, mm-hmm. waardoor je niet weet wat je leest.
Mm-hmm.
Dus wat wordt hier verteld? Dus mm-hmm. hoe vind je daar een balans in?
Wow, dat is echt een heel moeilijke vraag.
Ja, ik weet
maar
het.
Maar dat is natuurlijk wel een beetje aanvoelen. Kijk, wat voor mij altijd heel belangrijk is, dat is wel grappig eigenlijk, is ritme. En dat gaat zowel van de ritme van de zinnen, als ook ritme van het vertellen. Dus zelfs al ga ik van Ebba, van de eerste persoon, naar Ebba, die als alwetende verteller vertelt. Er moet ook een ritme zitten tussen die vertelperspectieven. En zo'n ritme houdt het bij elkaar. Je moet dus bijvoorbeeld niet. Ja, en ook in de gesprekken zitten natuurlijk ook ritmes. Maar het gaat erom dat je niet al te lang over één ding. Als je bijvoorbeeld verschillende verhaallijnen hebt en je bent ze aan het vervlechten, moet dat vervlechten ook enigszins ritmisch gebeuren. Dus je kan niet al te lang op één stuk zitten en dan het andere helemaal vergeten. Het moet door elkaar heen gevlochten worden. Dus dat is inderdaad, dat vergt heel veel constructie, heel veel nadenken. Hoe kan ik dat verknippen? Hoe kan ik dat met elkaar weer bij elkaar brengen? Dus dat is inderdaad een enorm werk. En dan dat ook nog gewoon vloeiend houden. Alsof het zomaar soepel.
Nee, allemaal. Precies. Want dat is natuurlijk. Want je hebt het nu over het vervlechten. En dat moet ik ook meteen denken aan. Als je bijvoorbeeld, je kunt iets breien.
Ja.
En als dat gebeurt, dan kun je weer eens zien. Ik zag het verschil tussen mijn moeders hand en de hand van mijn oma.
Ja.
Want de hand van mijn moeder was het breisel altijd iets losser. Ja. En mijn oma die zocht kennelijk naar een ander effect. En het was iets geserreerder, iets steviger.
Ja.
En dat is dat ook natuurlijk. Hè? Dus dat je daarin kunt kiezen in hoe je dat modelleert.
Zeker.
Ja.
Ja. Ja, maar het is natuurlijk een enorm werk, zo'n groot boek. Dat is zeker zo. Het is veel ingewikkelder. Ik heb echt, dit is om te schrijven dan een eenvoudig verhaal vanuit één personage verteld wat van A naar B gaat.
Ja, dus, ja en dan is er ook nog natuurlijk, wat je zegt, dat er die losse verhaallijnen zijn en dergelijke. Maar het is ook zo dat je heel veel met suggestie werkt. Hè, dat dingen niet verteld worden.
Zeker.
Maar dat ze op een gegeven moment opkomen. Je hebt één zo'n personage, bijvoorbeeld, dat is James. Je hebt twee Amerikanen.
Vietnam-deserteurs.
Alle twee Vietnam-deserteur.
Ja.
En de een heet James en de ander, zijn naam ontschiet me even. De ander heet Michael. En Michael, die helpt iedereen ook en zo. En die maken deel uit van die maatschappij.
Ja.
Hè, van die mini-maatschappij in dat
Zweden
bos.
Zweden was het enige land, Europese land, dat Vietnam-deserteurs opnam. Zonder ze uit te leveren aan Amerika. Dus er zaten best wel veel Vietnam-deserteurs in Zweden.
Ja.
Dus vandaar...
Heb je die zelf ook gekend?
Zeker wel, ja. Ja, zeker. Nee, daarom. Dus dat vond ik interessant om dat een rol te geven. En het was natuurlijk ook in de tijd van de Koude Oorlog. Hè. Er was heel veel spanning tussen Rusland en Amerika natuurlijk, maar ook Zweden. Zweden werd gezien als een communistisch land, terwijl dat was helemaal niet zo. Maar het kwam ook omdat ze dus die Vietnam-deserteurs opnamen. Ze hadden zich uitgesproken als enig Westers land tegen de Vietnamoorlog. Dus ze werden echt gezien als mensen die hulden met de communisten. Dus dat was ook nog iets wat speelde en wat ook in het boek speelt. Hè? Zeker met Michael. Maar goed, dat is weer een heel andere verhaallijn. Maar jij wilde naar James toe, volgens mij.
Ja, nou kijk. In wat we besproken hebben, is al... Bijvoorbeeld Josephine heeft een hele moeilijke relatie met haar ouders. Ja. Er is die uitwisseling. En dat is ook heel mooi dat we in het atelier zijn van Osama. En zij bespreken samen dat werk. Maar tegelijkertijd laat je haar ook meteen overgaan vanuit die beeldpoëzie. Van dat schilderij en hoe Osama beschrijft wat hij daar doet. Mm-hmm. En hoe hij een relatie probeert te vinden middels dat schilderen met de wereld om hem heen.
Yeah.
En dat die wereld om hem heen, die deelt hij met Josephine. Maar Josephine gaat tegelijkertijd, stapt ze over, zomaar. Ook weer zo'n overgang naar haar innerlijke wereld.
Klopt,
En die innerlijke wereld, daarvan merk je dat daar een soort dwangmatigheid in zit, omdat daar een groot gemis is.
Ja.
Dus zij deelt, laten we zeggen, die warme liefde en poëzie met Osama.
Ja.
En tegelijkertijd zit er iets, een heel sterk onvervuld verlangen naar een contact met die ouders. En dat is een heel groot contrast wat neergezet wordt. Maar dat weet jij zo heel soepel, zo achter elkaar te plaatsen. En onnadrukkelijk ook.
Weet je wat ik... Dat zij zit inderdaad dan met zal ik mijn vader bellen of niet? Want die is jarig. En dat blijft ze de hele tijd maar aan denken. Zelfs als ze luistert naar Osama, terwijl ze ook geboeid is door wat hij zegt. En dit zijn van die dingen die vind ik interessant, omdat dat natuurlijk vaak zo gaat ook. Hè? Dat je luistert naar iemand, maar dan ondertussen ben je nog helemaal met je gedachten bij iets wat jou bezighoudt. En wat dat betreft vind ik het heel interessant om eigenlijk diep de psyche in te duiken van de personages en dat soort dingen te beschrijven. Wat ik ook nog wilde zeggen over dat waar we het net over hadden, het verweven van verhaallijnen, verweven van perspectieven en van tijden. Wat het interessante is van het schrijven aan een roman, is natuurlijk dat er zoveel mogelijk is. Je kan vanuit elk personage vertellen. Je kan springen in tijd. Je kan het van buitenaf beschrijven. Je kan het van binnenuit beschrijven. Je kan emoties voelbaar maken. Hè? Wat dat betreft.
Je kan de lezer direct toespreken, zoals je twee keer doet.
Ook, ja. En dat is natuurlijk uniek aan deze kunstvorm. Want dat kan bijvoorbeeld met film niet, of veel lastiger. Maar in een boek kun je zo, je kunt in ieders hoofd kruipen, de gedachtes volgen. Terwijl de gedachtes, inderdaad wat jij net zegt, de gedachtes van Josephine, terwijl er eigenlijk een gesprek wordt gevolgd wat ergens anders over gaat. Dat is super interessant. En al die mogelijkheden, dat is dus allemaal mogelijk binnen literatuur. Ja. En dat vind ik echt, daarom hou ik ook zo van literatuur. En vind ik het geweldig om te schrijven. En dat is natuurlijk al die mogelijkheden, die heb ik enorm uitgediept in dit boek. Dus voor mij was het een groot plezier, maar het was ook echt een verkenningstocht.
Ja. Ik noem dit voorbeeld om te benoemen dat het boek ook gaat over de verschillende verbindingen die mensen met elkaar aan kunnen gaan, de relaties die ze kunnen hebben, samen, als stel, maar ook als vriendengroep en als zelfgekozen familie en de familie.
Ja.
En, maar ook om iets anders, namelijk, je hebt de verbeelding van Osama als schilder, die dan besproken wordt. En je hebt in die vriendengroep heb je dus James.
Ja.
En James is een van die twee Vietnam-deserteurs. En passant, veel verderop in het boek komen erachter dat James ook zwart is, net als Osama.
Ja.
En James, daarover gaat het verhaal, dat daar wordt een aantal keren aan gerefereerd, dat hij een soort visioenen heeft. Hè? Ja, dus dat
aura's
kan zien van mensen. Dus dat hij iets ziet En het is ook een vorm van verbeelding. En daarom breng ik dat in verband met die verbeelde realiteit door Osama.
Ja.
En deze James is geen kunstenaar, maar die is kennelijk aangedaan door zijn avonturen in Vietnam.
Ja.
Daar is hij heel uit van afgekomen, fysiek althans.
Ja.
Maar geestelijk is er wel wat met hem gebeurd.
Ja.
En er wordt op een zeker moment in een samenzijn van die vriendengroep, wordt hem er naar gevraagd. En dat durven mensen niet helemaal, omdat ze weten dat het een impertinente vraag kan zijn.
Ja, hij is getraumatiseerd echt door zijn verblijf. Ja.
En daar reageert hij eigenlijk heel welwillend, bijna laconiek op. Maar misschien ook omdat hij zich in een goede omgeving bevindt.
Op dat moment.
Op dat moment.
Maar hij vindt het wel moeilijk, hè? Ja. Maar hij gaat dan inderdaad vertellen van wanneer dat begon, dat hij dus die aura zag. En dat was echt na een vreselijk moment waarop hun militair verblijf dus was aangevallen en beschoten. Zal ik dat voorlezen?
Ja, heel graag. Heel graag. Ja.
Ik begin dus eigenlijk midden in zijn verhaal. Hij heeft al een heel stuk verteld hierover.
Ja, dus hij heeft dan verteld over die dramatische nacht waarbij ze aangevallen worden en dan hebben zij zich moeten verdedigen. En dan is het, volgens mij is dan...
Ja, ze hebben wel de weg geschoten eigenlijk, want het was heel donker en zich verscholen gehouden. Ja.
En het is heel, heel onmoedig allemaal. Maar het is allemaal overleven, knullig, bijna per ongeluk.
Precies.
Maar op een gegeven moment is de nacht voorbij en dan...
Het wordt licht en dan ziet hij allemaal lichamen...
In de jungle.
Om zich heen liggen en verspreid en die zijn allemaal dood, bijna allemaal. En bij de dode lichamen ziet hij geen aura en bij de... Degene die nog in leven zijn, dan ziet hij allemaal kleuren rond de lijven. Maar hij schrikt er allemaal zo van dat hij eigenlijk wegrent. En hij rent het oerwoud in en hij verdwaalt in het oerwoud. En nu zitten we eigenlijk midden in dat hij dus verdwaald is. Eén keer zag ik in het oerwoud ineens weer die heftige regenboogkleuren. Zo fel schenen ze, alsof de zon in een boom hing. Dat moest een mens zijn, dacht ik. Ik schrok. Moest ik schieten? Schieten, het eerste wat ik dacht bij het zien van een mens. Hij snuift. Ik lachte, een holle, scherpe lach als van een waanzinnige. Dat weet ik nog goed. Die lach hoor ik nu nog. Die onpersoonlijke klank die in dat hete, klamme oerwoud kletterde. Een lach van wanhoop. Om de krankzinnigheid waarin ik terecht was gekomen. Ik keek nog eens in de richting van de kleuren en weet je wat ik daar zag? Gespannen kijkt hij de andere aan. Een aap. De toon van zijn stem verandert. Een prachtige, zachte aap. Zo eentje met een beetje oranje, heel menselijk gezichtje. Hij knikt. Een lenige, sterke aap met een jong aan haar zijde. Het was een moederaap met haar kind. Groen, rood, oranje, de kleuren straalden rond moeder en kind. In het diepst van die flikkerende kleuren priemden de ogen van de moeder. Kalme, strenge ogen, zwarte knikkers die me recht aankeken. Ik wist precies wat die ogen uitdrukten. Ze vroegen, wat doe jij hier? Dat is wat die ogen vroegen. Wat doe jij hier?
Mooi.
Ja, ik vond zelf ook dat idee dat hij dan een aap ziet. En...
Ja, het is een hele indrukwekkende passage.
Ja.
In hoe je dat ervaart, en dat ervaar ik nu ook weer, omdat het weer opgeroepen wordt, dat moment dat ik dat tegenkwam.
Ja, het is eigenlijk een verhaal in een verhaal, hè? Dat verhaal dat hij vertelt over zijn ervaring in Vietnam. Ja, ik vond het zelf ook heel bijzonder om te schrijven, want het was echt even alsof ik daar was ook. Ik vond het ook heel heftig. Ik heb nog nooit eerder over oorlog geschreven. Dus dat was even zo ineens dat ik dat deed. Ik heb daarvoor ook wel, ging ik ook weer van alles lezen van mensen die in Vietnam waren geweest. En ik ging ook kijken van waar zaten ze dan en wat voor oerwoud. En, dus ik ging me daar behoorlijk op voor inleven, alleen al voor dat kleine stukje, dat is van een paar pagina's eigenlijk. Maar dus ik leef me wel heel erg, ik lees en leef me in als ik zoiets ga schrijven.
Ja, ja. ja. Ja, wat heel mooi is, is dat er een identificatie is van de aap.
Ja.
Zoals er eerder een identificatie was van de mensen. Hè? Want die mensen die nog, waar nog een restje leven in zat,
ja,
die straalden ook kleur uit.
Ja.
En de apen doen dat ook.
Ja.
Dus die bevinden zich ook op hetzelfde niveau dan, zou je kunnen zeggen.
Zeker.
Dus het gaat over relaties.
Ja, het gaat, hè, over leven.
En over gemeenschap.
Ja.
En die gemeenschap die wordt gaandeweg het boek steeds groter. Het betreft ook dieren.
Ja.
En het is hier zo dat de apen hem een zeker inzicht geven.
Zeker. Hè,
met terugwerkende kracht. Net zoals dat Osama in het Zweedse bos verdwaalt.
Ja.
En dan uit het bos wordt geleid weer, uit de chaos van het labyrint.
Ja.
Door het spoor van een lynx te volgen.
Een lynx, ja.
Ja.
Ja, klopt. Ja, ja, dat is heel groot nieuws dan dat er een lynx in het bos is gezien. Dat is ook wel eens in het bos van mijn vader. En nou ja, goed, dat iedereen heeft het erover, maar Osama is de enige die de lynx echt te zien krijgt. En die loopt hem dan achterna, inderdaad. Ja. En dat is ook.
Maar dat is ook bijna, omdat je een lynx zo moeilijk te zien krijgt.
Precies.
Behalve dan met een cameraval, is bijna ook zoiets,
ja,
van de orde van een visioen.
Klopt, klopt. Het is bijna als een visioen. En het is inderdaad dat die dieren, die wijzen steeds de weg. Hè? Dat is ook, ook in een ander fragment nog, is het een kat die de weg wijst.
Er zit ook iets heel moois hierin, hè? Dat er wordt een zekere harmonie verondersteld. Hè? Dus dat het niet alleen de family of man is, maar eigenlijk de familie van alle schepselen.
Ja.
En uiteindelijk zelfs wordt het uitgebreid naar alles. Hè? Tot en met het minerale aan toe.
Mm-hmm.
Alles wat die aarde maakt.
Mm-hmm.
Maar wat interessant is ook, is dat er ook ergens wordt opgemerkt van, ja, maar de natuur, die is ook heel wreed.
Ja.
Hè, dus dan zie je ook meteen die weerspannigheid tussen ideaal,
mm-hmm,
en de werkelijkheid.
Mm-hmm.
En dat per definitie een onopgelost probleem zou
blijven.
Ja,
zeker. Want aan de ene kant, hè, er gaat dus van alles mis en Olof Palme wordt vermoord en weet je wel, en Tsjernobyl, de ramp van Tsjernobyl komt eraan of gebeurt ook, hè, vlak na die moord. En het lijkt allemaal zwart en ellendig, maar tegelijkertijd is tussen die vrienden is er ook wel toch een groeiend vertrouwen en ook een blijvend vertrouwen. En eindigt dat eigenlijk toch ook hoopvol, hè, tussen alle personages. Maar dan heb ik dat kan ik wel verklappen, want het heeft verder geen rol in het verhaal. Maar het allerlaatste hoofdstuk, dat is het vijfde hoofdstuk, dat bestaat uit maar twee regels.
En ik miste hem in eerste lezing.
Ja, dat hebben veel mensen gehad. Ja, die denken dat het dan is afgelopen, het boek. Maar dan eigenlijk zit er nog een hoofdstuk en die bestaat uit twee regels. En dat zal ik even voorlezen. Daar staat Anna Lindt werd op 10 september 2003 in een winkelcentrum in Stockholm neergestoken. Ze overleed de ochtend erna. En dat is dan weer inderdaad dat drama. Hè? Want Anna Lindh was een Zweedse politicus. Die werd ook gezien als een enorm begaafd spreker en getalenteerd politicus. En zij werd ook een beetje gezien als de opvolger van Olof Palme. En zij heeft ook, ja, ze was heel belangrijk ook in de Zweedse politiek, lang voor de Zweedse Democraten. En zij is toen ook vermoord. En dat is, dat is een harde werkelijkheid weer, die toch een soort klap nageeft aan het boek. Maar het is inderdaad steeds die twee kanten, hè? De gruwelijkheid eigenlijk van het menselijke. En toch ook het zoeken naar vertrouwen en het zoeken naar idealisme tussen de personages. Dat zit er alle twee in.
Ja, ja. En ook die gewoonte, wil ik bijna zeggen. Dat klinkt heel erg. Maar die manier om de veronderstelde vijand te ontmenselijken.
Ja.
Hè, want James vertelde ook over die nacht en dat er iemand hen aanvalt. En dat,
ja,
is dan iemand van de Vietcong. Het was het leven van Charles of het leven van de jongen, toch? Jongen, vijand, Gook.
Ja.
Hè, dus dat was een manier in die benamingen om ze op een afstand te plaatsen als anders.
Ja.
En die ochtend daarna, na die dodelijke schermutseling, zijn het allemaal mensen. En ja, en, ja dus dat is een soort verhelderend moment. En dat straalt uiteindelijk die scènes, die op twee tegenoverliggende pagina's zich bevinden, die stralen uit over het hele boek,
ja,
in die zin. Mm-hmm. En dat is heel mooi, hoe ook, laten we zeggen, in de collage van gelijkende elementen dingen samenkomen en anders gekleurd worden, en waardoor je er anders over na kan denken.
Mm-hmm.
En dat komt ook zo mooi voort uit dat boek, vind ik.
Nou, wat mooi. Ja. Dankjewel. Dat hoor ik graag.
Ja. Hoe is dat om een boek af te ronden en dan ter afronding van ons gesprek? Is dat, blijft er dan nog hangen of probeer je jezelf zo snel mogelijk te katapulteren in het tweede boek waar je dan aan mee aan het schrijven bent en dan weer het volgende boek?
Ik ben wel vrij snel weer met iets anders bezig. Dat is wel echt zo. Maar ik moet zeggen dat ik vind het heel leuk om het erover te hebben. Ook omdat ik denk, goh, eigenlijk wel geweldig dat ik dit heb geschreven. Ik ben er eigenlijk wel heel blij mee. Want het was echt een heel groot werk.
Ja.
En soms kun je ook denken, waarom doe ik dit? Hè? Waar al die uren concentratie, onderzoek, inleven.
Ja, want het zal ook wel eens niet mee zitten tijdens het schrijven.
Nee, het zit ook wel eens niet mee. En dan is het boek er en dan denk je, ja, waarom eigenlijk? Denk ik dan wel eens. Hè? Daar heb ik dus 5 jaar in gestoken. Maar ik merk dan, als we het er nu zo over hebben en ook als ik er een teruglees, dat ik echt denk van, goh, ik ben er echt heel blij mee. Ik vind het echt een geweldig boek geworden.
En dat kan ik alleen maar beamen. Ik ook. En ik ben heel blij dat het in de wereld is en dat ik dat heb mogen lezen.
Nou, fijn. Dankjewel.
Ja. Jana, dankjewel voor dit gesprek.
Nou, jij ja, ook.
En toen ging hij, de roman van Janne Lontjes die we vandaag bespraken, uitgegeven bij De Geus. Dankjewel. En dank u voor het luisteren.